Goedenavond, fijn dat u luistert. We hopen vanavond weer verder te gaan met de meditatie over een kleine man van grote kracht. Hoofdstuk 24 en 25 willen we lezen. Te boven staat Richteren 6 vers 27. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Toch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde om het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Gideon schuwde de strijd niet, dat zegt de tekst die hierboven afgeschreven staat. Duidelijk, toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten. Er zijn er die menen dat Gideon het nog diezelfde nacht gedaan heeft. Anderen zijn van mening dat er voor zijn reformatorische daad een zekere tijd van voorbereiding nodig geweest is. Hij moest die 10 mannen toch ook waarschuwen en met hen overleg plegen. Ze moesten tenslotte weten bij het verrichten van zulke daad wat ze aan elkaar hadden. Ik acht het een zowel als het ander mogelijk. Het staat er echter niet met zoveel woorden dat hij het nog diezelfde nacht heeft gedaan. Dit is echter wel zeker dat hij niet uitgesteld heeft om de opdracht uit te voeren. Uitstel is overigens wel een zaak die veel voorkomt, vooral als het gaat over het uitvoeren van dingen die niet zo gemakkelijk zijn, die moeilijkheden kunnen veroorzaken. We zijn dan in ons geweten overtuigd dat er iets gebeuren moet. Je moet bijvoorbeeld tegen een vriend of vriendin zeggen dat je niet met hem of haar mee kan. De verhouding moet verbroken worden, omdat je door nog langer met hem of haar om te gaan in strijd komt met het woord van God. Toch, u durft het niet aan, want u bent bang dat u uitgelachen zult worden, dat men u acht voor achtelijk verslijten zal. En dat heb je liever niet. Gevolg is dat u uit gaat stellen om het te zeggen. Daardoor blijft de verkeerde verhouding bestaan en wordt het voor uzelf alleen maar moeilijker. En nu zijn er 2 mogelijkheden. U komt of helemaal in de knoop terecht, of uw geweten wordt op de duur het zwijgen opgelegd. Je verzoent jezelf met datgene wat u eerst als verkeerd voorkwam en uitstel is afstel geworden. Zo zijn er natuurlijk nog heel veel voorbeelden te noemen. Misschien is het niet verkeerd om op nog 1 geval te wijzen. U leeft in een omgeving waar Gods naam veel misbruikt wordt, waar de zonden driest bedreven worden. U gevoelt je geroepen om iets te zeggen, om een vermanend woord te laten horen. Maar het komt niet tot de daad. Het is steeds nu nog niet. Nog even wachten. Straks komt er wel een betere gelegenheid om uw voornemen uit te voeren. Doch het resultaat is dat de gelegenheid waarop u zit te wachten nooit komt. Dit komt omdat de gelegenheid die er iedere keer is, niet gebruikt wordt. Ik zou u daarom aan willen raden, houd u aan de regel, stel niet uit tot morgen wat u heden doen kunt. Daar kunt u alleen maar gemak van hebben, als u uw kansen voorbij laat gaan om te waarschuwen. En hoe dikwijls gebeurt dat niet, dan kan het wel eens wezen dat dit tot eeuwige schade is voor onze medemens. Want juist door de daad te stellen, hoe moeilijk dit ook wezen kan, zou u een middel in Gods hand kunnen wezen om een ander van het verkeerde pad af te brengen, ja, hem tot bekering te brengen. Ik weet heel goed dat bekeren geen mensenwerk is. Het is Gods werk. Maar God wil hem wel mensen voor gebruiken. En zou het niet groot zijn als God u daarvoor gebruikte? Hij kan ook jonge mensen gebruiken. Wat zegt Jacobus daar ook weer van? Weet u dat? Lees maar eens wat er staat in Jacobus 5 vers 19 en 20. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Gideon stelde het niet uit. Hij nam 10 mannen uit zijn knechten. Men heeft bij Gideon bepaald Men heeft bij Gideon bepaald een groot bedrijf gehad met veel personeel. Als je daar dagelijks mee omgaat, weet je wel zo ongeveer hoe ze over de dingen denken. De 10 mannen die Gideon genomen heeft, zullen wel mannen geweest zijn die niet zulke enthousiaste dienaars van Baal waren. We kunnen wel aannemen dat zij de knie voor Baal niet gebogen hebben. Het waren geen koplopers in de dienst des Heren, maar achteraankomers. Zo zou je ze kunnen noemen. Maar al kwamen ze dan wat achteraan, ze kwamen toch. Toen het erop aan ging komen, stonden ze achter Gideon en waren zij voor de Heren en zijn dienst. Zulke figuren heb je nog. Misschien zijn er zulken ook wel onder mijn jonge vrienden, jongens en meisjes, die de moed niet hebben om voor de eer en de dienst des Heren uit te komen. Maar als een ander hen voorgaat, dan komen ze ook voor de dag. Ja, dan worden zwakken soms ineens helden. Ter verduidelijking wil ik u vertellen wat ik jaren geleden ten deze eens meemaakte. We zaten op een gezelschap. Misschien is dat wat te veel gezegd, want een gezelschap dat is een vergadering van mensen die expresselijk bij elkaar gekomen zijn om met elkaar over het geestelijke leven te praten. Vroeger kwam dat meer voor dan tegenwoordig. Mogelijk was er toen meer te verhandelen. Kortom, met dat doel waren we nu niet bepaald bij elkaar. En toch kwamen we ertoe. Ongedacht en onverwacht gaat het menig man nog het beste. In onze kring bevond zich toen nog een betrekkelijk jeugd iemand. Zij had in haar leven de goede keus mogen doen, maar ze durfde er nooit zo voor uit te komen. Als haar eens gevraagd werd of ze toch ook werkelijk de Heere lief had, dan was haar antwoord altijd: ja, maar dat zeg ik niet. Ze was maar bang dat men te veel van haar denken zou. Toch op die avond kwam ze zomaar ineens voor de dag. Ongevraagd begon ze te getuigen van de goedheid des Heren. Het was een lust om haar naar te luisteren. Haar hart was er vol van en daarom liep de mond over. Het was om er jaloers op te worden. Bent u dat ook wel eens? Als u iemand uit de volheid van het gemoed mag horen getuigen van de goede tierenheden des Heren, wordt u dan nooit eens innerlijk geprikkeld om het ook zo eens te mogen doen? En hebt u het wel eens gedaan? Oh nee, niet om er wat mee te worden, om ook eens wat te kunnen zeggen. Dat kan natuurlijk ook, maar dan heb je meer jezelf op het oog dan de Heere. Toch dat deed je het, omdat je er innerlijk toegedreven bent. Je vergat dan als het ware jezelf en vond je vermaak erin om goed van God te getuigen. En van waar komt nu dat vermaak? Dat is een bewijs van de goedkeuring Gods. Die mij eren, zegt de Heere, die zal ik eren. Daar behoeft u nooit spijt van te hebben. Ik zou zeggen, denk hier maar eens over na. Gideon deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. De opdracht werd stipt uitgevoerd. Dat zegt dat woord gelijk. Hier komt de oprechtheid des harten van Gideon voor de Heere uit. Je leest in de Bijbel dat men zo menigmaal de opdrachten des Heeren uitvoert, doch dat men het niet deed met een volkomen hart, zoals bijvoorbeeld Jehu. Hij roeide wel de Baalsdienst uit in Israël, maar de gouden kalverendienst liet hij in ere. Daarmee gaf hij het bewijs dat zijn hart niet volkomen was voor de Heere. Hoe moeten we toch iedere keer weer acht geven op ons eigen hart? Want de mens ziet aan wat voor ogen is, en dat kan soms heel wat lijken, maar de Heere ziet het hart aan. Als u daaraan denkt, kun je nog wel eens schrikken, want dat hart heeft zulke ongekende diepte van gruwelen. Als u eraan ontdekt wordt, dan zou u van binnen ook alles wel willen uitroeien, wat in strijd is met de dienst des Heren. Dan komt er plaats voor het gebed in uw leven. En daar wilde ik dan voor ditmaal mee besluiten. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden. en leid mij in een effen land. Vind dit weerklank bij u. Ik hoop het van ganse harte. Hoofdstuk 25. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als hij de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde om het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Gideon deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Hij brak het altaar van Baal af en het bos, de paal, hiel hij om. Daarna bouwde hij een altaar voor de Heere op de aangewezen plaats en offerde de var van 7 jaren die van zijn vader was. Hier zou de vraag kunnen opkomen: Gideon, mag je dat wel doen? Mag je zomaar de var van je vader nemen? Het is toch jouw var niet? Is dit eigenlijk geen stelen? Moet je het eerst niet aan je vader gaan vragen of hij daar zijn goedkeuring aan geven kan? Het zou in bepaalde opzichten verkeerd hebben kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld Gideon deze var genomen had voor zichzelf. Nou was het stelen geweest. Ik wil daarop wijzen omdat ik de mogelijkheid niet uitgesloten acht dat van deze daad van Gideon wel eens een verkeerde toepassing zou kunnen worden gemaakt. U zou in de verzoeking kunnen komen om ongevraagd iets van een ander weg te nemen. U voelt wel aan, het zit niet helemaal recht. Het mag eigenlijk niet. Maar dan komt ineens die geschiedenis van Gideon je voor de aandacht. En dan zegt u, zie je wel, Gideon heeft ook zomaar de var van zijn vader genomen zonder erom te vragen. Ik zie daarom niet in waarom ik verkeerd gedaan zou hebben door eens in de portemonnee van mijn vader te kijken en daar wat uit te nemen. Als u zo de Bijbel gebruikt, dan is dat natuurlijk misbruik. En dat komt nogal eens voor. Men gebruikt de Bijbel dan tot een dekmantel voor de zonde. Dit gebeurt ook wanneer over de zonde van Gods kinderen eerlijk geschreven wordt. Zie je wel, zegt men dan, David heeft ook zoveel verkeerde dingen gedaan. En Salomo ook, en? Ja, wie nog meer niet? Gods kinderen zijn ook mensen, met veel zwakheden en gebreken. En die staan ons niet beschreven in Gods woord ter navolging, maar tot waarschuwing. Het zijn bakens in zee. En u weet waar bakens in de zee voor dienen. Ze geven de gevaarlijke plaatsen aan, opdat je geen ongelukken zou krijgen. In natuurlijk opzicht mag u dan dankbaar zijn voor die bakens in zee. Veronderstel dat ze er niet waren. Wat zouden er veel ongelukken gebeuren. Zo is het nu geestelijk ook. We mogen de Heere wel dankbaar zijn dat hij ons door de vallen van zijn kinderen waarschuwt, opdat we niet in hetzelfde kwaad zouden verzeilen. Maar, zegt u, nu ben ik er nog niet uit of Gideon goed dan wel verkeerd deed door zomaar die var van zijn vader te nemen. Gideon deed er in dit geval geen kwaad mee, want de Heere had het hem geboden om dit te doen. En de Heere kon dat gebieden, want hij is de absolute eigenaar van alles. Al daad en alles wat zich geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Hij heeft zijn haren ochtendstond op ongemeten zeeën gegrond, doorsneden met rivier en meren. Dan staan we daar weinig bij stil, dat God de absolute eigenaar van alles is. Hij kan daarom van het zijne geven aan wie hij wil, maar hij kan ook het zijne weer ontnemen aan wie hij wil. Hij doet alles wat hem behaagt. Job heeft dit door het geloof verstaan, toen hem al zijn bezittingen, geen eigendommen, werden ontnomen. Er is verschil tussen eigendom en bezit. Ik kan iets in het bezit hebben, terwijl het toch mijn eigendom niet is. Bijvoorbeeld een huurhuis. Ik ben wel de bezitter, maar een ander is de eigenaar en daar moet ik huur aan betalen. Toen Job zijn bezittingen kwijtraakte, zei hij, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Hier stond hij in de rechte verhouding tegenover God. Als men zo in de rechte verhouding tegenover God mag staan, door het geloof, dan kan men het met God eens zijn. Ook als hij ons dingen ontneemt die ons lief zijn. Wie het absolute eigendomsrecht van God erkent, die kan in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor het toekomende vertrouwend zijn. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Dit is alleen mogelijk door het geloof dat God werken moet. Eens en iedere keer weer. Bij mij en ook bij u. Vraag daar maar veel om. Gideon deed dus niet verkeerd door ongevraagd de var van zijn vader te nemen tot een brandoffer. Hij volbracht alleen het gebod van zijn God. Terwijl ik dit zo neerschrijf, komt ineens dit vers in mijn gedachten. Och, of wij uw gebod volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Heeft u ook wel eens zoiets dat als je met de Bijbel bezig bent, dat er dan dergelijke dingen in uw gedachten komen? O zeker, daar kun je geen grond van maken voor de eeuwigheid hoor. Maar veracht het toch ook maar niet. En als het in uw gedachten komt, zoek het dan maar vast te houden en erover door te denken. Het zijn de slechtste bezigheden niet. De dichter van het bovenomschreven vers was erachter gekomen dat hij in eigen kracht de geboden des Heren niet kon volbrengen. En wie kan dat wel? Dat kan niemand. Dat kon Gideon ook niet. Daarom zal Gideon, toen hij tot de daad over moest gaan en het gebod Gods moest volbrengen, de Heren daarbij zeker nodig gehad hebben. Dat is in zulke omstandigheden, zulke natuurlijke zaak, het geestelijke leven eigen, dat het er niet eens apart bij vermeld staat. Gelukkig bent u, als u hier ook achter gekomen bent, dat u de geboden des Heren in eigen krachten niet volbrengen kunt. Dan krijgt u God nodig, en die is nabij al degenen die hem aanroepen. Gideon deed het bij nacht, want hij vreesde zijn vaders huis en de mannen der stad. Als er staat dat Gideon vreesde, dan moet u dit niet zo opvatten als zou Gideon toch nog bang geweest zijn. Dat zou op zichzelf geen wonder zijn geweest. Want stelt u voor, hij moest met 10 mannen toch een grootse daad ondernemen. Een daad die hun natuurlijke krachten te boven ging. Hun kracht was maar klein tegen een grote overmacht, waar ze uiteindelijk tegenover stonden. En wie zou dan niet vrezen? Ik dacht dat u dit wel zou begrijpen. Doch, zo vreesde Gideon niet. Zijn vrees is geen bangheid, maar veel eer voorzichtigheid. Hij vreesde dat als hij het overdag zou doen, dat hij dan in de uitvoering van zijn reformatorische daad wel eens verhinderd zou kunnen worden. Men zou hem ongetwijfeld tegenstaan. En om nu zijn werk ongehinderd te kunnen doen, heeft hij de nacht de meest geschikte tijd geacht. Hier zit voor ons ook lering in. Want het leert ons dat we onze taken maar niet lukraak moeten uitvoeren. We hebben tenslotte ons verstand ook nog. Niet om daarop te vertrouwen, maar wel om het te gebruiken. En als het dan onder bepaalde omstandigheden raadzaam is om hervormingswerkzaamheden in de nacht te verrichten, dan zijn het echt geen werken der duisternis. U kunt overdag werken der duisternis doen en des nachts werken des lichts. Werken der duisternis zijn werken die het licht niet zien mag. We houden ze maar graag verborgen. Werken des lichts komen toch wel openbaar, ook al worden ze in de nacht gedaan. Want wat dan in het verborgene geschiet, zal de Heere in het openbaar vergelden. Zo kunnen in onze huizen wel eens dingen moeten worden opgeruimd waar beslist zonde mee worden bedreven. Door als u het overdag zou doen, dan zou dit op veel tegenstand van uw huisgenoten kunnen stuiten. Mogelijk zouden ze toch weer iets van het vergif zoeken weg te stoppen, zodat dan uw daad maar een halve zou blijken te zijn. Als dan de nacht zich beter voor de uitvoering van uw voornemen leent, gebruik hem er dan voor. Doe het met een biddend hart tot God, en dan zal de Heere zelf voor de uitkomst instaan. We zien dat in het leven van Gideon, maar ik zie ook dat de mij toegestaande ruimte alweer verbruikt is. Dus laten we dan de volgende keer maar gaan bekijken. We doen alles maar rustig aan. Al praten komt zodoende het een en het ander aan de orde. Ik krijg nog wel eens vragen en die zoek ik er tussendoor dan maar te beantwoorden. Ontvangt alle weer de hartelijke groeten. Ik dank u wel voor het luisteren en ik wens u nog een goede avond.